Nou, een nieuwe podcast van Minds United. Deze keer zitten we met Matthijs Vis. En mijn naam is Niels Willems en tegenover mij zit...
Marco van Eijlen.
Matthijs, hartstikke leuk dat je er bent. Kun je misschien even kort jezelf voorstellen?
Ja, nou, dank voor de uitnodiging en leuk om hier te zijn. Mijn naam is Matthijs Vis. Ik heb in Rotterdam gestudeerd, bij Procter gewerkt een aantal jaar. Vervolgens de overstap gemaakt naar Nike, daar heb ik 20 jaar gezeten, ook op heel veel verschillende locaties. Daarna een paar jaar bij Patagonia en recent eventjes bij de Bijkorf. En nu zit ik eigenlijk tussen een aantal dingen in. Ben getrouwd met Adeline en we hebben drie heerlijke kinderen.
Je luistert naar Minds United, de podcast over teamdynamiek, teamchemie en collectieve intelligentie. Deze podcast wordt gepresenteerd door twee organisatieadviseurs. Niels Willems, transformatiemanager, medeverantwoordelijk voor de teamgerichte organisatiestructuur bij Bol.com, Ahold en HEMA. En Marco van Aalen, assessmentpsycholoog bij StarCheck en ontwikkelaar van psychometrische expertsystemen.
Nou, een loopbaan achter de rug waarin je veel ervaring hebt in verschillende teams. En dat is tenslotte ook het onderwerp van de podcast. Dus onze hoofdvraag waar we steeds met mensen over in gesprek gaan is... hoe organiseer je nou het succes van een organisatie in de handen van mensen? En die mensen zullen steeds vaker georganiseerd zullen zijn in teams. Wat in zijn algemeenheid... is jouw ervaring daarmee, Matthijs?
Nou, mijn eerste direct report kreeg ik bij Procter & Gamble. En dat vond ik heel spannend. Dat is één persoon. En ik wist helemaal nog niks van manager af. En toen werkte ik net een jaar of twee. Maar het maakte
wat was je baan?
Financieel analist van Fix en dat soort van Pantene. Maar het was meteen ontzettend nieuwsgierig was ik dan over hoe dat nou ging, managen. En die nieuwsgierigheid is eigenlijk nooit weggegaan. Nou ja, de teams werden groter en groter. En mijn nieuwsgierigheid is eigenlijk ook alleen maar groter geworden. Dus ik ben eigenlijk al bijna 20 jaar continu op zoek naar hoe werkt het team het beste? Hoe kun je teams tot grote hoogtes opstuwen? Wat maakt mensen nou eigenlijk dat ze tikt en dat ze in zo'n flow komen met z'n allen? Ik ben ook bijzonder nieuwsgierig naar allerlei vormen van leiderschapsontwikkeling. Heb me daar veel in verdiept, veel getraind. Ook heel veel met teams naartoe gegaan naar allerlei trainingsmogelijkheden. Dus ja, het is wel iets wat bij mij ontzettend top of mind is. En ik lees er veel over. En
als ik je nou vraag, wat was nou een heel gaaf team waar je zelf onderdeel van was? Hè? Vind je dan in je hoofd?
Ja, ik heb drie teams. Ik hoorde dat mijn voorganger in de podcast het ook over flow heeft gehad bij teams. En ik heb denk ik drie keer zo'n moment gehad van flow. En dat is zeker niet de laatste keer. Dus één keer bij Procter & Gamble. Was erg leuk in het Albert Heijn team met onder andere Ed van der Weert en Bas Verheijen en nog wat leuke mensen. We hebben een hele bijzondere tijd gehad. Vervolgens in mijn eerste echte leiderschapsrol bij Nike als general manager van Turkije. En ook in mijn laatste rol bij Nike als general manager van een grote regio hebben we echt een paar keer dat geweldige onoverwinnelijke gevoel.
Hoe kwam dat? Waar hadden die teams dan dat dat ontstond?
Ja, er komt eigenlijk een hele hoop dingen bij elkaar. Hè. Ik zat ook een beetje te denken, waar komt dat een beetje door? Maar ook een beetje als je begint vanuit een underdog positie. Toen ik in Turkije kwam, was Turkije eigenlijk een beetje het lelijke eentje. En vervolgens bij Nike was het een lelijke eentje. Bij Procter was Albert Heijn ook een beetje, werd een beetje tegen aangekeken op een bepaalde manier. En als je dan iets heel bijzonders weet te creëren als groep, dan krijg je wel dat hele lekkere euforische gevoel. Maar goed, waar komt het op neer is wel dat je uiteindelijk heel duidelijk hebt waar je met z'n allen aan werkt. En dat het heel duidelijk is wat iedereen daarbinnen doet. Vervolgens dat je een sfeer en een cultuur creëert waarin iedereen zichzelf kan zijn. En dan eigenlijk iedereen lekker zijn ding kunnen laten doen. Waarbij er wel genoeg mogelijkheid moet kunnen zijn om feedback te geven, om flink in debat te kunnen gaan. Een van mijn baas heeft al eens gezegd, it's always personal bij Nike. En dat vond ik ook wel een belangrijk inzicht. Is dat? Omdat je, als je hebt zoveel tijd breng je met elkaar door. Dus het is personal in de zin van dat je de verantwoordelijkheid neemt over iets. Maar het is ook personal in de zin van dat je ontzettend veel samen bent. En dat je eigenlijk het werken gaat verder dan het werken alleen. Dus ik investeer ook altijd zelf heel veel tijd in gewoon elkaar leren kennen. Zeker in het begin van zo'n teamproces. En vaak ook zonder agenda. Dus niet van nu gaan we op een offsite en iedereen moet wat voorbereiden. En jij dit en jij dat. Nee, ik zorg voor een offsite die goed in elkaar zit. Maar niet zozeer op werk gericht is, maar echt op elkaar gericht is. Mm. Leuke dingen doen, wat ervaren, wat samen leren. En zodat er iets ontstaat waarbij je elkaar op een dieper niveau leert kennen.
Nou, dus wat gebeurt er dan voor na de behandeling? Hè? Dus wat zit dat hoekje wat je om wil? Hè?
Ja, dat hoekje is eigenlijk vertrouwen. He, dus ja, dus dat je mensen, dat je elkaar in een zwembroek ziet en dat je met elkaar gaat hardlopen of dat je elkaar een spelletje speelt of dat je tot 3 uur aan de bar blijft hangen.
Maar wat is het dan? Dus daarvoor was jij gewoon mijn gewaardeerde collega en daarna was jij mijn. Hè? Dus wat gebeurt er dan tussen jou?
Ja, dan ontstaat er iets vriendschappelijks wil ik niet meteen zeggen, maar wel iets van... ik ken je nou wat beter. Ik weet dat ik op je kan vertrouwen. Je ziet elkaar in een wat meer kwetsbare omgeving misschien. Een wat persoonlijkere omgeving. Hè, zonder dat je de hiërarchie laat zien wie je bent. Of dat je afdeling laat zien wie je bent. Maar dat je praat over persoonlijke omstandigheden, je gezin. En zo krijg je denk ik gewoon een veel beter beeld van elkaar. En waardoor je elkaar beter leert begrijpen. En ik denk ook beter leert te vertrouwen. Nou, dat bouw ik dan vaak ook uit door gezamenlijk ontwikkelingstrajecten in te gaan. Dus trainingen, met name rond leiderschap. Grote projecten waar je met z'n allen aan gaat werken. En waarvoor je ook op stap gaat.
Mm-hmm. En als je naar die trainingen kijkt, wat zijn dan thema's die je met elkaar oppakt?
Ja, ik heb eigenlijk... Ik ben een generalist, dus ik heb veel general manager-achtige rollen gedaan. Dus ik verdiep me niet zo vaak in specifieke functionele gebieden. Dus finance of marketing. Dus ik ga op zoek naar wat is de algemene deler. En er zijn eigenlijk dan 3 thema's waar ik met de teams mee aan de slag ga. En het eerste waar ik mee vaak mee begin is hoe zorgen we ervoor dat we fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel lekker in ons vel zitten. Dus het is echt op de energie van de persoon gericht. Dus hoe zitten mensen goed in de vel? Nou, daar heb je een paar hele geweldige programma's voor. Ik noem het maar even rond energy management. Mm-hmm. Dus ook vrij speels is dat nog. Dus dat is heel goed om dat in het begin van zo'n teamproces te doen. Want je leert eigenlijk te herkennen van... jeetje, ik dacht dat ik heel fit was. Of jeetje, ik dacht dat ik emotioneel goed in elkaar zit. En dan zie je toch een paar dingen die niet helemaal goed voor je werken. En dan met een goede trainer... die kan op een hele speelse manier je aan wat rituelen helpen... die je gewoon in een betere energie leren.
Ja, dus hartstikke goed voor iedereen in het team. Maar dat je het samen doet, gebeurt al op dat niveau ook nog wat.
Ja, en het is ook leuk en het is ook niet meteen heel erg confronterend of veel spannend. En het is ongelooflijk inzichtelijk, want heel weinig mensen doen dit maar... en hebben er eigenlijk weet van hoe ze qua energie goed in elkaar zitten. Dus dat is 1 ding wat ik vaak doe. Dan 2e, dat is vrij voor de hand liggend, is natuurlijk rond leiderschapsontwikkeling. Dat begin ik dan vaak pas na 6 tot 12 maanden mee, als mensen elkaar een beetje kennen. Mm-hmm. Als er op een goede manier feedback kan gegeven worden.
En waarom doe je dat niet eerder? Hè?
Nou, omdat ik de team een beetje de tijd wil geven om met elkaar samen te werken. En dat er ook een bepaalde veiligheid ontstaat waarbinnen je feedback kan geven. Want onderdeel van zo'n grondige leiderschapsassessment is wel zo'n 360 feedback. Hè? En peer-to-peer feedback is daar ook heel belangrijk in.
Al voor kennen natuurlijk.
Ja, moet je elkaar een beetje voor kennen, moet je samengewerkt hebben. En ik wil ook graag altijd die feedback wordt dan vaak... Hè, dan krijg je die assessment resultaten en... Als de groep dat toelaat, ik vraag dat eigenlijk altijd al, maar wil ik dat graag plenair bespreken. Ja. Zodat we van elkaar zien, oké, hier ga ik aan werken en hier ga jij aan werken. En hoe kunnen we elkaar helpen daarin? Mm-hmm. Kijk, als je dat 1-op-1 met een coach doet, dan blijft het altijd een beetje een black box. En ik vind het wel interessant om dat in de groep te doen. Maar daar is een mate van kwetsbaarheid voor nodig en van trust voor nodig om dat te doen. Dus dat is dan een 2e.
Dus misschien... Vraag naar de bekende weg, maar wat in jouw waarneming gebeurt er dan? Dus als de veiligheid er is om dat plenair te doen, wat levert dat dan extra op?
Ja, dat kan wel heftig zijn. Hè? Want zeker als mensen geconfronteerd worden dat ze, ik noem maar even, dat ze ankers hebben. Dus derailers hebben waarvan ze niet dachten dat ze hadden. Hè? En dat heel vaak ligt dat tegen het, in het gebied van het ego zit dat. Mm-hmm. En als dat voor de groep bekend wordt gemaakt, dan moet het wel. Ja, heb je een goede leider nodig die dat managt en een goede facilitator nodig die dan, zal ik maar zeggen, dat weet te positioneren als een enorme mogelijkheid waar de groep mee kan helpen. Ja. En ik heb ook de meest bijzondere.
Ik heb ja gezegd, tuurlijk mag het in de groep. En ik word in één keer verrast met iets wat al waar is ook. Namelijk iets wat ik eigenlijk liever en ook met reden over het hoofd zag. Nou, en dan sta ik in één keer, spreekwoordelijk in mijn onderbroek voor de groep.
Ja.
En dan? Ja. Dat is uiteindelijk waardevol. Hè? Dus als het allemaal gebeurt in een context die oké is. Maar leg het dus uit. Hè? Dus,
ja, dat gaat wel een klein procesje aan vooraf. Hè? Dus je krijgt die resultaten, je neemt ze door met iemand of je... terwijl we allemaal wel in principe samen zijn. Maar je begint ze een beetje te begrijpen. Vaak is het best wel wat werk om je resultaten goed te begrijpen. Zeker voor mensen die voor het eerst zoiets doen. Ja. En dan op een gegeven moment krijgt iedereen in de groep de kans om erover te praten. Wat de observaties zijn, wat de inzichten zijn en wat je ermee wil gaan doen. En zo gaat dat dan. Ja, en voor sommige mensen, je maakt ook wel mensen die het, zou ik maar zeggen, niet accepteren of zo. Hè. Dus dan is daar wat opvolging aan.
Interessant.
Dus ook prima. Ja. En dan volg je dat op. En dat trekt er altijd wel weer bij. In mijn ervaring. Maar het kwetsbare kan ontzettend mooie momenten opleveren. Mm-hmm. En creëert ook gedeelde verantwoordelijkheid om iemand vooruit te helpen. En om de groep vooruit te helpen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En heel bijzonder. En dat is vaak een traject.
Om je dan misschien aan te vullen, Matthijs. Dus we zijn geneigd om daar eigenlijk niet publiekelijk met collega's over te praten, omdat daar schaamte op zit of al andere soorten van gevoeligheid. Ja. Terwijl als we het doen, we er eigenlijk alleen maar support ontmoeten.
Ja.
Dus eigenlijk tot onze verrassing blijken we dan hele lieve collega's voor elkaar te willen zijn in plaats van... Hè?
Ja, en wat wel heel belangrijk is, dat was ik vergeten te vertellen. Kijk, als je dit naar je team toe presenteert, dat je dit gaat doen, is het... Moet je wel heel duidelijk zijn, dit heeft niks met performance te maken, maar dit heeft met groeipotentieel te maken. Dit heeft met ontwikkeling te maken.
Hoe krijg je dat verhaal te verkorten ervoor? Want ik kan me ook voorstellen, als je dat verhaal zo vertelt, van we gaan dit met elkaar doen, dat mensen denken een beetje rare snuiter, toch?
Nou, leiderschapsontwikkeling is over het algemeen wel een thema wat mensen interessant vinden.
Maar je gaat hier heel diep in.
Ja, we gaan er wel diep in, maar je gaat daar stap voor stap in. Hè? Dus ik probeer dan ook wel een beetje die route uit te leggen. Gaan we wat over onze persoonlijke energie en engagement doen. Dan gaan we leiderschap doen en dan gaan we nog op een aantal andere thema's gaan we verder. Het is ook niet altijd dingen waarvan ik zeg, de goedkeuring van het hele team is daarvoor nodig. We gaan dit gewoon doen natuurlijk. Omdat ik wel ervaring heb gekregen.
Je kunt dat wel inzetten.
Jawel, jawel.
Dit wordt gedaan.
En uiteindelijk is het wel zo dat bijna iedereen vindt het wel heel leuk om zich te blijven ontwikkelen. Is nieuwsgierig naar groei persoonlijk. En dus het is ook weer... Ja, als je echt mensen in je team hebt die zich daar enorm tegen verzetten, dan heb je een ander iets op te lossen dan het over de lijn krijgen van zo'n training.
Maar als ik je goed hoor, dan zeg je eigenlijk, als je een advies zou moeten geven aan andere leiders, is van, als je dit van plan bent, gewoon doen.
Ja, ja.
En ook al moet je weerstand, toch gewoon even doorzetten.
Ja, ja, maar goed, wat hier wel ontzettend belangrijk is, daar heb ik heel veel tijd in besteed, is de goede methode en is de goede facilitator. Ja. Dus die facilitators gaan bij mij altijd door een soort interviewproces heen, die ik ook met kandidaten voor banen doe. Dus ik ga niet zomaar met iemand, iedereen dat doen.
Matthijs maakt je verhaal af, dus je zegt, ik begin met die energiebalans, leer jezelf kennen. En dan naar 6 maanden tot een jaar die leiderschapsroute in.
En dat is vaak wel een traject van een jaar, want je wil graag een voor- en een nameting hebben. Hè? Ja. Dus dat wil je dan vaak ook doen. En dan zijn er eigenlijk een tweetal gebieden waar, dat ik noem dat maar een beetje wat meer algemene thema's, die ontzettend belangrijk zijn voor de creativiteit en innovativiteit van het team en de gezamenlijke purpose. Dus één waar ik vaak rond focus is innovatie. Dus hoe, en dat kunnen design thinking-achtige workshops zijn. Of ik heb een enorme innovatietraject gedaan van 6 maanden met een team. Die echt helemaal van door allerlei trainings en workshops en zo is gegaan.
Ja.
Om het doel was dat het helpen van het bouwen van een innovatieve cultuur in de hele organisatie. Dus dat was een heel traject. En het andere is...
Ja, het is omdat het zo belangrijk is dat daar leiderschap aangegeven wordt. Hè? Dus aan die innovatieve cultuur in de hele organisatie start je bij het leiderschapsteam zelf. Ja. Dus als wij je leiding aangeven, dan zullen we dat voor moeten leven.
Nee, ja, maar in dat specifieke geval doe ik dat altijd met een representatie vanuit de organisatie en een aantal mensen van het leiderschapsteam. Er hoeft niet iedereen in te liefst één of twee van het leiderschapsteam en dan vervolgens zijn meestal 15 mensen en de rest komen overal vandaan. Die kunnen helpen om zo'n cultuur te bouwen.
Okay. Ja, die zijn dan ambassador van die manier van zijn, zeg maar.
En die dingen die hoeven niet volgtijdelijk te zijn. Hè? Dus dat kan wel. En dan heb ik altijd. Dat is eigenlijk iets wat ik geleerd heb in Turkije. Daar ben ik met een project gestart. Ik noem het even een community impact project. Hmm. En dat heb ik eigenlijk. Ik had een boek gelezen over de situatie van vrouwen en meisjes in Turkije. Dat raakte me enorm. Ik vroeg aan het team in Turkije. En toen was het pas 2 maanden. Ik zeg, jongens, is dat iets wat speelt hier? Hè? Zijn vrouwen en meisjes hier in nadelige positie? Als dat zo is, stuur me een mailtje. Nou, ik kreeg 70 mails. Ik had toen een team van 100. Dus 70 mensen in mijn tijd. Het is echt een groot probleem in Turkije.
Het was toen je bij Procter & Gamble was.
Nee, bij Nike in Turkije.
Bij Nike zat je in Turkije. Ja.
Daar schrok ik wel van. En toen zijn we met een projectgroepje ernaar gaan kijken. Zijn we de NGO's bezocht. Hebben we allerlei veldwerk gedaan. En toen kwamen we tot de conclusie. Ja, oké, de situatie van vrouwen en meisjes in Turkije is echt problematisch. We willen daar wat aan doen. We gaan ons focussen. Na al dat werk hadden we besloten. We gaan ons focussen om meisjes tussen de 12 en de 18 in school te houden. Daarvoor hadden we een NGO gevonden en zijn we een project mee begonnen. Nou, uiteindelijk hebben we meer dan 1000 meisjes in dat project weten te krijgen. Ongeveer gelijktijdig toen ik daarmee begon, begon ik ook voor het eerst engagement surveys te doen in de organisatie. Om te kijken van hoe happy is iedereen nou in dit team. En ik had een ontzettende toevallige bijvangst. Ja, achteraf denk je dat het eigenlijk heel erg voor de hand liggend, maar die engagement scores gingen door het dak heen. Ook omdat mensen in staat waren om wat ze persoonlijk heel belangrijk vonden in het werk terug te vinden. Dus bijdragen aan het verbeteren van de situatie van meisjes en vrouwen in Turkije. Mm-hmm. Dat was iets wat heel belangrijk.
Dat deden we met de werkgever, maar niet per se in mijn werk, toch?
Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want mijn baas zei tegen mij toen ik dat aan haar presenteerde, zei ze, Matthijs vindt het allemaal heel leuk en zo, maar ik ben wel een beetje bang dat mensen hierdoor afgeleid zijn en hun werk niet meer doen. Nou, ik had toegang tot 20-30% meer energie en engagement vanuit de organisatie doordat we dat gingen doen. Dus zowel het werk werd beter als ook dat programma werd een groot succes. Ja. En dus het is helemaal niet dat soort dingen elkaar hoeven uitsluiten. Mensen vinden tijd na het werk, in de pauze, combineren dingen. Weet je dan, je bent dan in staat om lagen van energie en betrokkenheid aan te boren waar je anders helemaal geen toegang tot hebt. En dat was absoluut niet het doel van het project, maar ik vond dat zo'n ontzettende eye-opener. Nou, dat heb ik vervolgens later in een grotere rollen ook gedaan. En dat moet je wel heel natuurlijk doen. Dat kun je niet verzinnen. Je kunt het niet een beetje. Het is niet een makkelijk trucje wat je kan toepassen. Dat is echt iets wat je heel grondig moet doen.
Het geloofwaardig zijn.
Ja.
Eigenlijk heb je erover purpose, toch?
Ja, het is dus heel, heel purposeful. Ja, dat kan niet nep zijn. En ik heb later bij Patagonië zag je dat ook heel sterk. Hè? Bij Patagonië heeft natuurlijk een hele purposeful organisatie. En daar komen mensen eigenlijk puur en alleen vanwege die purpose naar Patagonië toe. Dus daar was die verbinding ook enorm sterk. En je merkt gewoon dan krijg je toegang tot de commitment van mensen die je anders eigenlijk onvermogelijk had.
Je zit heel erg op die verbindende tak, hè? Begrijp ik. Verbindende aspect van in teams met elkaar, leiders met teams.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Purpose?
Ja, ja.
Heb je wel eens een rol gezeten waarbij je harder?
Ja, maar wacht even. Dat zijn twee dingen die niet. Dat betekent niet dat die elkaar uitsluiten.
Oké. Dan ben je nieuwsgierig.
Ja, dus ik zou je vertellen. Een van de moeilijkste dingen die ik heb gedaan in mijn carrière. Ik had op een gegeven moment een general manager en die was. Vanuit zijn geloofsovertuiging niet in staat om de lokale Pride community te ondersteunen.
Oké.
En daar heb ik heb met de organisatie gesproken, met mensen uit de Pride community. Ik heb er met die general manager over gesproken. En uiteindelijk was het voor mij wel duidelijk, dit gaat niet samen. En toen is wel die general manager vertrokken. En ik vond, en dat is natuurlijk een. daar vond ik een hele moeilijke beslissing. Want iemand op basis van zijn religie afwijzen, zo kun je het ervaren, hè? Zo kun je het voelen. Voor mij was dat niet zo, het was niet, maar vanwege zijn levensovertuiging kon hij niet zijn eigen team leiden in de meest brede vorm. Ja, en dat was voor mij, waardoor er een angstcultuur dreigde te ontstaan en een beetje aan het ontstaan was. Ja, dat is zowel voor de organisatie als voor de business absoluut niet oké. Dus dan vind ik het ook geen probleem om die beslissing te nemen. Alhoewel ik daar wel echt wel een nachtje van wakker heb gelegen.
Ja, misschien dat Marco zocht naar van leuk, de verbinding met elkaar en purpose. Hè, maar het gaat toch ook gewoon om resultaten bereiken. Hè,
ja.
En daarvan zet je misschien ook van, ja, het een hebt het ander juist nodig. Hè?
Nou, zeker. Dus als je een goede strategie hebt en je hebt een team wat op maximale speed en engagement werkt, dan gaan heel veel dingen goed komen. Maar wat hier wel omheen gebouwd is een... Ik ben eigenlijk streng op één ding. Wat hier omheen gebouwd is een proces wat eigenlijk op elk kwartaal checkt of we progress maken of iedereen zijn ding doet. En ik ben op één ding dus streng. En dan in Turkije ben ik daarmee echt mee begonnen, is dat ik door alle werkplannen heen ga. Dus in Turkije moest ik door 120 werkplannen heen elk jaar om te kijken of dat... En dat wilde ik, die heb ik twee keer gedaan. Dus liep het gewoon.
Dus een werkplan. Dus
van de individuele werknemer.
Individueel.
Wat zijn of haar plannen voor de business zijn, voor de organisatie zijn en voor zichzelf zijn. Hè? Dus hoe gaan die drie dingen groeien de komend jaar?
De andere mensen noemen dat micromanagement.
Ja, dat klopt. Dat kan ik me voorstellen. Maar als zo'n proces werkt, is dat ook niet meer nodig. Maar ik kwam in een organisatie aan waar dat proces niet goed stond. Aha. Dus toen heb ik besloten, nou, dan ga ik de eerste jaar en het tweede jaar ook nog, ga ik daar op focussen om te zorgen dat echt goed staat.
En wat deed ik ook met mensen?
Ja, eerlijk gezegd, want iedereen krijgt van mij persoonlijke feedback.
Mm-hmm.
Eerlijk gezegd was dat wel leuk. Ik ging niet zeggen van, joh, ik denk dat je er toch nog wel een tandje bij kan doen op de business. Of ik denk dat je een tandje hier... Nee, het vaak hierover kun je misschien dit iets specifieker neerzetten, want het is me iets te onduidelijk. En wat ik met name zag, is dat heel veel mensen zich tekort doen op hun eigen ontwikkeling. Ja, dus mensen die kunnen zich heel goed voorstellen wat ze moeten doen in hun baan. En dat kunnen ze ook nog wel redelijk specifiek krijgen. Nou, ook nog wel met hun team. Dat overleggen ze dan. Maar voor zichzelf hebben ze geen enkele benul hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Dus als je daar feedback op geeft en zegt van, nou, hey, ik zie hier een mogelijkheid voor je om te persoonlijk te groeien, of daar een mogelijkheid om iets te leren. En dat vinden mensen wel heel leuk om te horen. Dus dat is niet per se, ik weet niet of het, misschien komt het een beetje als micromanagement over, ik heb het nooit gevraagd. Maar na twee jaar was het duidelijk en werkte dat.
Want je kan ook zeggen van, ineens kreeg iedereen in de organisatie persoonlijke aandacht van de CEO. Hè? Dus dat kan je micromanagement noemen. Ja, het is persoonlijke aandacht. Hè?
Ja, en dat was...
Aan iedereen.
Ja.
Ik hoor je eigenlijk steeds duidelijkheid. Dat is duidelijkheid over wat is de missie.
Mm-hmm.
Duidelijkheid over hoe zit jij in elkaar, hoe zit ik in elkaar, hoe werken we met elkaar. Maar ook duidelijkheid over wat moet je nou doen. Dat is eigenlijk het centrale thema wat ik hoor.
Ja, ik denk wel dat een hele belangrijke fundament is om succes samen te hebben.
Ja, wel veel managers of veel leiders vaak zoiets hebben van, ik creëer duidelijkheid over wat jij moet doen. That's it.
Ja, maar ik denk dat het belangrijkste is, collectief, dat het een collectief iets is, waarbij mensen dat van elkaar weten en begrijpen. Dat werd ook. Ik begon eigenlijk vaak altijd mijn eigen werkplan te delen met de organisatie. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan sindsdien. Dus ik maakte mijn plan, zou ik maar zeggen, 1 of 2 maanden voordat de deadline was. En dat stuurde ik uit naar de hele organisatie. Had ik wel met mijn baas afgecheckt. Dit ga ik ongeveer doen komend jaar. Voor de business, voor het merk, voor de consument, voor het team en voor mezelf. En dat ging dan de organisatie in. En wist dus precies waar ik verantwoordelijk voor word gehouden. En waar ik me aan commit. En uiteindelijk rotte dat hele team rotte natuurlijk dan in op een bepaalde manier. En dat was natuurlijk ook ontzettend ongebruikt. Met welke baas deelt nou zijn eigen plan, zou ik maar zeggen. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar ik heb er geen enkel probleem mee.
Dan heb je het vaak gehad over leiderschapstrajecten. Hoe belangrijk die zijn. Wat zijn nou voor jou belangrijke momenten geweest?
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat mijn belangrijkste ervaring daarin heb ik eigenlijk in Japan gehad. Wij vertrokken naar Japan en...
Wat was je job?
Ik was baas van een divisie. Hè, dus
bij Nike?
Bij Nike, okay. De voetbaldivisie, een leuke divisie. En we vertrokken uit Parijs, we woonden toen in Parijs. Ik kreeg van vrienden boekjes van hoe het is om in Japan te werken. Nou, daar ging ik eens in lezen. Nou, dan schrik je nogal, want het is een behoorlijke mysterieuze cultuur die buitenlanders vaak niet snappen. Er wordt ook nauwelijks Engels gesproken, dus alles gaat in het Japans. Ik had een team van 25 bijvoorbeeld in Japan. Twee mensen spraken Engels, dus ik had continu een tolk bij me. En ja, als je dan daar wel in verdiept wat het is om in Japan te werken, dan krijg je toch wel, nou, kom je erachter dat er, zal maar zeggen, hidden hierarchy is. Hè? Dus de hiërarchie is niet de hiërarchie, want er zijn mensen op andere plekken in de organisatie. Bijvoorbeeld de oudste werknemer is een ontzettend belangrijke rol. En er zijn dus andere goedkeuringsprocessen die je niet ziet. En waar je eigenlijk ook nauwelijks toegang tot hebt, omdat je geen Japans spreekt en niet volledig wordt opgenomen in die cultuur. Dus ik was eigenlijk doodnerveus toen ik naar Japan toe ging. En ik vroeg dus ook elke keer aan mijn tolk, Yumi heette ze, zeggen, doe ik het goed? Snapt iedereen wat ik zeg? Ben ik respectvol genoeg? Hè? Dus ik zat er een beetje over in of dat allemaal wel goed zou gaan. En elke keer zei ze, Matthijs, gaat heel goed. Iedereen begrijpt het. Het is heel respectvol. En na 3 maanden viel het kwartje. Japanners zijn gewone mensen. Weet je? Dus het zijn mensen die integriteit willen. Het zijn mensen die willen groeien. Het zijn mensen die hun best willen doen. Het zijn mensen die respect willen. En toen ik dat zag, toen dacht ik van holy smoke. Ik had me zo laten intimideren door, zeg maar zeggen, het gordijn van de cultuur. En ik was niet zozeer bezig met het raken van die mensen in ik zal maar zeggen, de universele menselijke waarden. En toen ik dat had, toen dacht ik ook eigenlijk, nu kan ik eigenlijk overal wel werken. Want als ik me weet te verbinden met die universele waarden. Mm-hmm. Ja, daar gaat het eigenlijk bij iedereen om. En ik denk dat we meer overeen hebben dan dat we verschillen van elkaar. Ja. En
die universele waarden, die kun je kennen omdat je ze bij jezelf kent. Hè? En als dat ook niet lukt, ja, dan lukt het je ook niet.
Ja. Ja.
Dus, mooie ervaring, ja.
Ja, dus sindsdien heb ik eigenlijk geen enkel schroom meer om met allerlei culturen samen te werken. Ik denk wel dat het altijd belangrijk is om een beetje bescheiden te blijven. En dat je, ik vind het altijd superleuk om nieuwe culturen te leren kennen. Dus die nieuwsgierigheid, ja, dat helpt ook wel. Maar om je helemaal te laten overweldigen door zo'n cultuur, nee, dat hoeft echt niet. En eigenlijk als je dat weet, dus als je weet dat je ook dat je mensen weet te raken en weet te verbinden met mensen op die universele waarden, ja, dan vanuit daar ga je dan, voor mijn gevoel was dat voor mij de grote eye-opener die mij in staat stelt om met heel veel verschillende soorten mensen samen te werken.
Ja. Ja. En je had nog een ervaring, zei je.
Ja, nou goed. Eigenlijk is dat... toen ik bij Procter zat, kwam ik op een training NLP. Een halve middag. Dat stelde niet zoveel voor, maar ik vond het super interessant. Mm-hmm. En toen ben ik daarop doorgegaan en ik heb 2 jaar lang NLP-opleiding gedaan in Amsterdam. Eerst de practitioner en toen de master, waar een geweldige trainer, die nog steeds coach is van teams waar ik mee werk. Heeft geleid tot heel veel zelfinzicht, zelf-awareness. En vanuit daaruit ben ik dat pad ingegaan van leiderschap, energy management, enzovoort. En dat zal ook nooit stoppen, want het is iets wat me blijft intrigeren. En ik denk dat ik er nog steeds in kan groeien. Maar er is wel iets wat me opvalt, is dat zo weinig mensen dat eigenlijk maar doen. Dus ik zie zo weinig terug in teams waarin ik zit, waar ik dan zeg maar de peer ben of bij mijn baas. Mensen die zo weinig tijd besteden aan reflectie, zelfontwikkeling, leiderschap. Heel veel mensen denken, ik ben de baas, dus dan weet ik wat leiderschap is. Dat is natuurlijk onzin, want het is iets waar je je hele leven in door blijft groeien en ontwikkelen. En continu kom ik weer tot nieuwe inzichten. Je zit ook in andere levensfases en noem het allemaal maar op. Er zijn genoeg redenen om daar continu mee bezig te zijn. En ik probeer ook elke week, of elke 2 jaar voor mezelf een week te plannen waarin ik weer een nieuw programma ga doen. En soms heeft het heel veel overlap met leiderschap, soms maar een klein beetje. Maar ik leer daar altijd van en het helpt me verder te ontwikkelen. En dat is toch wel iets waarvan ik denk van, ja, ik hoop dat mensen dat wat meer gaan omarmen. En voor mijn gevoel, ik ben nu bezig met een programma te ontwikkelen. Voor de kerk is iets heel anders. Maar de uitgangspunt daarvan was, laten we eerst eens even helpen mensen om te begrijpen wie ze zelf zijn. Want als je op een moment niet zelf weet wie je bent en wat je tekortkomingen zijn, waar je misschien een traumaatje hebt zitten of een valse overtuiging. Ja, dan ga je dus een leiderschapsstijl bouwen op drijfzand. En terwijl je dat heel makkelijk kan voorkomen. Dat is ook niet echt een enorme effort. Mm-hmm. Maar er zijn zo weinig mensen die daarmee bezig zijn. En zeker als je dan wat verder komt in de, zeg maar, in de leiderschapshiërarchie, is dat toch wel jammer.
Moeten we dan niet eens gewoon stoppen om laat me zeggen, de zachte kant van leiderschap zacht te noemen?
Het is helemaal niet zacht. En,
nee, overigens,
en die methodes, dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik, die zijn allemaal enorm statistisch gevalideerd. En die correleren altijd op bepaalde mate met business succes en zo. Dus het is voor mij absoluut geen softe toestand. Het is ook geen.
Maar dan heb ik nog één vraag. Je hebt altijd, of de laatste jaren in je carrière, heb je C-level niveau gezeten, hè? Waarom zie je, als het allemaal werkt, aandacht besteden aan mensen, waarom zie je het dan nog zo weinig?
Nou, ik denk eigenlijk omdat het heel spannend is voor mensen. Dus, je komt op een bepaalde plek terecht. En heel veel mensen komen op bepaalde plekken terecht omdat ze zich heel goed weten aan te passen aan de situatie. Niet omdat ze van zichzelf enorm creatief en innovatief zijn, maar omdat ze weten aan te passen aan organisaties. Dus dan kom je met een leiderschapsstijl, ik noem het maar even een reactieve leiderschapsstijl, kom je ergens terecht. Vaak heb je dan toch nog een beetje de uitdaging dat je ego wat groot is. En dan kom je opeens in een leiderschapspositie terecht waarbij je, op een gegeven moment kom je er wel achter dat je het niet allemaal meer alleen kan. En dat je het moet delen en dat je op moet vertrouwen op anderen. En dan moet je dingen waar je lang voor hebt gewerkt om ze je toe te eigenen, noem het maar even macht of invloed, moet je gaan weggeven. En ik denk dat dat een ontzettende moeilijke stap is. Want kan ik die persoon wel vertrouwen? Kan die het al zo goed als ik? En ik vind dat eigenlijk een van de meest leuke dingen om te doen.
Ja.
Want natuurlijk gaat het fout. En natuurlijk gaan dingen fout. Maar als je dat vroeg doet, met jonge mensen, weet je, dan maakt het allemaal niet zo uit. Dan gaat er niks kapot echt. En dan bouw je hele interessante leerervaringen op. Maar als je dat nooit doet en het wordt spannender en spannender, dan krijg je een ontzettende verkrampte, angstgedreven culturen. Het kunnen ook werken, maar die werken nooit zo goed en leveren ook nooit zoveel plezier op.
Niet sustainable over het algemeen, hè?
Nee, nee.
Ja, Matthijs, zo te horen, heb je er veel lol aan gehad om dat ook zelf te ontdekken en dat in elkaar te sleutelen en met partijen te werken en uit te vinden wat werkt en niet. Maar die grote corporate bedrijven, die bieden daar toch zelf veel in aan. Over, het klinkt net alsof je het allemaal bij elkaar moet beunen.
Nou, ik moet de eerste HR-organisatie nog ontdekken waar ik echt van onder de indruk ben, bijvoorbeeld. Ik vind dat HR, er zou daar een enorme rol in kunnen spelen. Voor mij was altijd, ik had mijn twee belangrijkste mensen, waren vaak mijn HR-persoon en mijn financiële persoon. Mm-hmm. En als ik iemand op HR moest aannemen of iemand moest promoveren of zo, wilde ik eigenlijk alleen maar weten hoe innovatief is deze persoon. Kijk, natuurlijk moet je de basics kunnen.
Ja.
De basics van, alle subfuncties binnen HR. Maar ik was altijd op zoek naar hoe innovatief en hoe nieuwsgierig is deze persoon. Want hoe graag wil deze persoon nieuwe dingen gaan proberen met de mensen. Om te kijken van hoe kunnen we mensen op een nog meer inspireren, meer tot hun recht laten komen. Nou, dat is natuurlijk een eigenschap die niet traditioneel zoekt bij HR, innovatie. Maar voor mij was dat bijvoorbeeld heel belangrijk.
Maar het is een rol die wiens vak het is om mensen effectief en gelukkig in een organisatie te krijgen. Maar het is jou niet opgevallen in jouw lange loopbaan dat daar nou mensen werkelijk in erop lopen en jou bij de hand moesten nemen. Zo gaan we het doen, Matthijs.
Nee, nou ja, goed wel als het over bepaalde regels gaat en procedures.
Ja, dan
ik heb ook heel veel werk onder de HR-radar gedaan rond leiderschapsontwikkeling, rond engagementstudies, net al die dingen die ik net noemde. Omdat die niet pasten in het HR-beleid of in het HR strategie of ja, en er werd altijd verscholen achter global, verscholen achter dit, verscholen achter dat. Dus toen dacht ik, ja, laat maar zitten, ik doe het wel zelf en ik zeg wel sorry achteraf als jullie erachter komen. Nee, maar ik denk dat de goede HR-mensen, ik denk dat ik ze op één hand kan tellen. Ja.
Hoe komt dat dan? Dat is best wel shocking, toch?
Ja, ik weet het niet. Het is echt jammer dat niemand ziet hoe ontzettend bijzonder die functie zou kunnen zijn en hoe ontzettend veel impact die functie kan hebben. Maar ik denk ook dat heel veel mensen het eigenlijk zo zien als een soort veredelde administratiefunctie, weet je. Dus salaris op tijd, alles goed in de systemen, genoeg mensen binnenhalen. Maar dat ze het niet die strategische rol geven. Nou, ik vind het een enorme kans.
Ja, je hoort vaak van HR-mensen, het grote trauma binnen HR is, we zitten niet op C-level aan tafel. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat dus...
Dat klopt wel, hè. Dus dat is ook wel treurig. Dat vaak worden ze dan op één niveau lager ingeschaald of zo. En dat vind ik echt van de gekke. Nou, ik heb
maar als ze die stap wel willen maken, wat moet HR dan gaan bijdragen aan de business?
Ja, ik denk dat... Ja, dus dat is een hele goeie, hè, de business. Hè? Dus dat HR zich ook echt weet te verbinden met de business. En niet alleen maar verbinden met de administratieve processen en de procedures en trainingsmodules die ze eruit moeten stampen. Maar dat ze dus echt kijken van oké, hoe kunnen wij bijdragen aan de business? En ik denk ten tweede is dat ze dus continu met ideeën komen om teams beter te laten werken, organisaties beter te laten werken. En dan oppassen dat je niet in een soort facilitatorrol speelt, komt maar meer een player-coach-achtige rol. Hè? Dus dat je dus ook echt onderdeel uitmaakt van de teams waar je het werk mee doet. Want vaak zie je dat nog wel, is dat HR dan een beetje aan de zijkant meekijkt. Die regelen het zaaltje, die regelen een coach en dan kijken ze of het goed gaat. Terwijl het echt leuker is als ze er echt in zit.
Ja.
En meedoet. En dus ook gewoon het risico loopt dat het even fout gaat. Of.
Mooi. Sluiten we hiermee af. Dankjewel.
Okay.
Je luisterde naar de Minds United podcast. In de volgende afleveringen komen gasten aan het woord die ervaringen zullen delen over de transitie van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een teamstructuur, het samenstellen van teams en hoe de juiste teamchemie ontstaat. Wil je meer lezen over teamdynamiek? Download dan het e-book van Marco van Aarden, De kracht van het collectief, hoe psychologie teamwerk laat werken, via starcheck.nl.